Ja, het is al heel stil. Dat is wel meestal wel anders bij de vergaderingen. Dan moeten we al dat moeite doen om mensen stil te krijgen. Maar iedereen zit vol spanning te wachten volgens mij, totdat de vergadering gaat beginnen. Ik heet je van harte welkom. En het is ook goed dat je met zoveel bent gekomen voor deze vergadering. Dit is een oordeelsvormende vergadering. En deze bijeenkomst is ervoor bedoeld dat u tot standpunten kunt komen over de voorstellen die op de agenda staan. In dit geval de voorjaarsnota. Uw feitelijke vragen over de voorjaarsnota hebt u vooraf al kunnen stellen. En hiervan is uitvoerig gebruik gemaakt. Er zijn zeer veel vragen gesteld. En ik wil ook het ambtelijk apparaat bedanken dat ze ook ervoor gezorgd hebben dat alle vragen tijdig zijn beantwoord. De voorjaarsnota, het doel van de voorjaarsnota. Het is om kaders te stellen voor de begroting. We hebben afgesproken dat het college de raad een nota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar. Aan de hand van de voorjaarsnota gaat het college deze zomer aan de slag om een definitieve begroting op te stellen. Dus dat is het doel. De behandeling deze avond. Factorium heeft zich aangemeld voor spreekrecht. De directeur van Factorium, Luc Sijbers, zal namens Factorium spreken. En de leden van de vergadering kunnen hierna vragen stellen aan de spreker. Daarna volgt een algemene ronde. Iedere fractie krijgt de gelegenheid om in te gaan op de opzet van de voorjaarsnota. Ook kunnen kaders worden meegegeven aan het college over onderwerpen die men van belang vindt om tot de begroting voor 2020 te komen. Per fractie is hier ongeveer maximaal 3 minuten beschikbaar. Daarna kan het college eventueel een reactie geven. Daarna volgt nog een ronde, daar gaan we inhoudelijk op de voorjaarsnota in. Leden van de vergadering hebben de mogelijkheid om op onderwerpen van de voorjaarsnota dan in te gaan en met elkaar te discussiëren. Als afsluiting wil ik graag de vergadering afsluiten met heldere afspraken over de verdere behandeling van de voorjaarsnota en hoe dit verder gaat in de besluitvormende vergadering en waar we het dan over gaan hebben. Dat is wat de behandeling betreft. Dus dan geef ik nu het woord aan de directeur van Factorium.
Dankjewel. Fijn dat ik even wat mag zeggen. Ik heb voor de goede orde geen ruzie met dit college. En ik heb respect voor het feit dat ze een besluit nemen of dat ze voorstellen doen als dat nodig is. En vooruitkijken en die zaken niet vooruitschuiven naar een volgend college. Niettemin ben ik het niet eens met dat besluit en ik wil dat graag toelichten. Ik zit hier ook niet zozeer als, ik zit hier natuurlijk als directeur, bestuurder van Factorium en verantwoordelijk voor mijn personeel en voor de werkgelegenheid. Maar ik zit hier ook als burger. Ik zit hier ook gewoon als Luc Sijbers, inwoner van Nederland en belastingbetaler. En ik vind dat hier opnieuw iets gebeurt waarvan ik denk, oei, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Ik zal proberen dat uit te duiden. Het misverstand zou kunnen zijn dat een college denkt of een raad, ach, we moeten het ergens vandaan halen, want ik snap de realiteit van een begrotingstekort. Ik heb vele bedrijven mogen leiden, dus ik snap dat heel goed. En dat je denkt, weet je wat, een muziekschool, ach kom, die ouders die kunnen het ook wel zelf betalen. Op heel veel plaatsen in Nederland is dat al gebeurd. Heel veel muziekscholen zijn opgeheven en er is dan een private markt voor in de plaats gekomen. Dan denken we dat die private markt werkt, maar die merkt niet. En ik wil ook graag toelichten, desgevraagd, waarom dat die niet werkt. Het gaat om 3 ton in deze begroting. Maar het gaat niet over 3 ton. Wij maken geld met geld. Met deze 3 ton maken wij 6,5 ton. Dat komt door de bijdrage van deelnemers. Dat komt omdat we buitengewoon creatief zijn in het vinden van allerlei projectsubsidies. En op allerlei manieren, want wij zijn ook hartstikke zakelijk. Voor 6,5 ton activiteiten wegzetten in dit dorp. Als u dus 3 ton kapt, dan kapt u op een niveau van 6,5 ton aan activiteiten. Bovendien is het zo dat mensen dan denken, ja, maar er gaat heel veel in overheid zitten. Maar dat is niet zo. Dit geld komt recht bij burgers. Als je weet dat je normaal voor iedere 1000 euro ongeveer 300 euro organisatiekosten hebt, dan zou je kunnen verwachten dat we hier 220.000 euro overheid hebben. Die hebben we niet. We hebben 180.000 euro overheid, omdat we hartstikke efficiënt werken hier. Bovendien is er nog een ander misverstand wat wel eens de kop opsteekt. Want In een gesprek met de wethouders, zei de wethouders, ja, maar onderwijs blijft overeind. Dan zeg ik, ja, dat is niet waar. En ik zal ook zeggen waarom dat zo is. Wat wij doen in het onderwijs, doen we op basis van een rijksregeling. Die rijksregeling zegt in zijn regelgeving dat 7% naar overheid mag gaan. Dus met alle regeldrift van de overheid en alle verantwoordingsdrift die daarbij hoort, is die 7% niet eens genoeg om mijn controller te betalen en accountant. Met andere woorden, als u die 3 ton wegsnijdt, en ik heb net verteld dat 180.000 euro naar de overheid gaat, dan blijft er 120 over. Als u dat wegsnijdt, dan kunnen wij voor het onderwijs niks meer doen. En dat betekent dat het onderwijs geld krijgt en dan kan die individuele leerkracht kan dan zelf gaan snuffelen waar hij een kunstenaar docent vandaan moet halen. Sterker nog, wat wij nu doen, en dat doen we onder andere uit die 3 ton, is die scholen intensief begeleiden. En vragen wat is het curriculum van de school, op welke manier zou kunstonderwijs daarin kunnen passen, in het vak wereldoriëntatie of rekenen of taal. En zo wordt er heel veel maatwerk gemaakt. De meesten van u hebben een filmpje ontvangen waarin een heleboel hoofden, directeuren van scholen laten weten hoe blij ze zijn met dat wat we doen. Dat zit niet in het budget voor activiteiten, maar het zit juist in de kwaliteit van die samenhang. Bovendien is het zo dat we daardoor in staat zijn de verbanden te leggen met de harmonie, met de fanfare. Daarom stonden ze hier net tussen die 250 mensen voor de deur allemaal te spelen. Omdat wij ervoor zorgen dat die clubs verjongen. Omdat we ervoor zorgen dat we in heel Nederland hebben die harmonie en fanfare het moeilijk. Wij zorgen ervoor dat er weer jonge aanwas komt. Waarom? Omdat wij die binnen- en buitenschoolse verbinding heel goed leggen. Dat doen we zelfs zo goed dat dit het Goorlers model is gaan heten. En dat soortgelijke gemeentes van dezelfde omvang nu in Goorlen komen kijken of bij ons komen vragen, hoe hebben jullie die verschillende partijen in het maatschappelijk middenveld met elkaar verbonden? Zo goed doen we dat. En als je dat geld eruit snijdt, dan valt dat hele kaartenhuis in elkaar. En dan blijft er nog een klein stukje geld over, want nogmaals, dat geld gaat niet naar die 700-800 cursisten. Die vaders en moeders en die cursisten, die deelnemers, die betalen zelf de danslessen. Die betalen zelf de theaterlessen. Die zijn allemaal docentenkostendekkend. De muzieklessen worden voor 75% betaald door de deelnemers. En geef ons nog 2-3 jaar en dan zijn die ook docentenkostendekkend. Ik heb gezien in de afgelopen 40 jaar wat er in Nederland gebeurd is in dat muziekonderwijs. En ik weet dat de politieke legitimatie niet ligt in de gitaarles. En dat is ook niet zo. Dus dan wil ik heel duidelijk hier stellen. Dat geld gaat naar andere dingen. Het kleine beetje wat er nog overblijft van die 120, dat gaat naar innovatie. En wat we hier doen, bijvoorbeeld in TB Elisabeth, is samen met activiteitenbegeleiders, met de leiding, werken met mensen die daar wonen, verpleegd worden. En wat we dat doen, is dansen en zingen. En dat laten we doen door hele vakkundige mensen. En daardoor zijn die mensen, en vraag het maar aan de mensen van TB Elisabeth, daardoor zijn die mensen een stuk actiever, zowel geestelijk, zowel fysiek, als mentaal, en blijven ze een stuk sterker. U weet waarschijnlijk dat mensen die beginnende dementie hebben, of beginnende Parkinson, of MS, die hebben nog een levensverwachting van 6-7 jaar. Die eerste 5 jaar, de kwaliteitsverhoging daarvan, dat is precies wat wij doen. Dat doen wij zo goed, en ik zal er niet over uitweiden, dat we uitgenodigd zijn door het Europees Parlement, en dat we een paar maanden geleden in Brussel zijn mogen komen vertellen hoe wij werken in de zorg. En hoe wij eraan bijdragen dat we langdurige verpleegde mensen de zorgkosten daar substantieel omlaag kunnen brengen. Dus wij zijn een modern en innovatief bedrijf en wij zijn daar keihard op ingesprongen. En we doen dat ook in Goorlen en ik durf te zeggen, dat doen we goed. Ik ga afronden. Uiteindelijk is de mens een sociaal beestje. En ik ben begonnen met te zeggen dat ik hier ook als burger zit. Ik wil niet meemaken in dit land en waar ik er toe kan bijdragen, doe ik dat. Ik wil niet verantwoordelijk zijn voor een land waar we dadelijk, en ook voor een dorp in Goorlen, waar we dadelijk prachtige rotondes hebben, schitterende schoolgebouwen, maar we zijn vergeten aan de voorkant om in het sociaal domein te investeren. Mens is een sociaal beestje, die willen bij elkaar komen. Wij doen 30 optredens per jaar. Wat we hier net voor de deur deden is geen uitzondering, dat doen we 29 keer per jaar, sowieso. Al die ontmoetingen, al dat sociaal verband, de samenhang, dat is wat u koopt voor 3 ton. Ik zeg, het is spotgoedkoop voor wat je ervoor terugkrijgt. Dus ik wil de raad van harte aanbevelen. Denk er nog eens goed over na voordat je dat doet. Want u schiet de hele culturele infrastructuur aan gort en die komt niet meer terug. Echt waar. Dus niet doen. Nog even goed nadenken. Dank u wel. Er zijn fans in de zaal.
Dank u voor uw bijdrage. Dank u voor uw bijdrage. Zijn er leden van de vergadering die vragen willen stellen?
Voorzitter.
De heer Verheijen.
Ik ook, voorzitter.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Sijbers, als wij de voorjaarsnota moeten geloven, dan gaat het, dan werd het hoor, met de werktijd maar voor een beperkt aantal Gorlenaren. Als ik uw verhaal hoor, dan weet ik niet zo wat beperkt is, maar volgens mij bereikt u veel meer mensen dan er in eerste instantie gedacht wordt. Kunt u er iets over vertellen?
Ja, we hebben nu onze raison d'être op het spel staat, hebben we nog eens een keer, zijn we eens goed gaan tellen. Zeggen we, wie bereiken we nou eigenlijk? En daar hebben we vrij conservatief in geteld. Daar hebben we dus geen mensen in meegenomen die we bereiken met voorstellingen en optredens hier tijdens de nieuwjaarsreceptie of tijdens Moonlight Shopping. Mensen die wij direct bereiken, dan zitten we op 9.500. Mag ik hem even voor de gelegenheid naar 10.000 afronden, dan hebben we toch een heel groot deel van het dorp één keer per jaar ergens komen die tegen. Ik zeg meteen bij, dat komt omdat we op alle scholen zitten. Hè? En daarmee hebben we natuurlijk al een heel deel te pakken. Ook ouders en leerkrachten. Dan heb je een heel groot deel te pakken, maar dat is wel het geval.
De heer De Laat.
Nou, dank u wel, voorzitter. Ja, het optreden hiervoor was hartverwarmend. Het betoog is ook een heel warm betoog. En ja, kijk, als ik het stukje lees, dat de huur is niet in die besparing inbegrepen. Maar ik kan me voorstellen, als jullie heel veel in moeten leveren, dat jullie dan op een gegeven moment ook moeten zeggen van Jan van Zalhuis, hier heb je een deel van de ruimte terug. En wij zijn de gevolgen voor de personele bezetting bij jullie. Dat zou ik graag nu willen horen.
Ik begreep van de vorige directeur van Cultuurhuis, Jan van Bezouw, dat Factorium zorgde voor meer dan 1/3 van zijn publieksverkeer. Dus wij zitten daar al iedere week met 700-800 cursisten. Nog los van de optredens die we daar doen. Dus als Factorium stilvalt, dan heb je ook meteen 1/3 minder activiteit in het Jan van Bezouw. Ontstaat er weer ruimte voor iets anders, dat snap ik ook. Maar dit ben je kwijt. Vervolgens is het zo, als je die lokalen laat staan, dan kom je in het domein van die markt waarvan ik zeg dat die niet echt bestaat. In Oosterwijk heeft de gemeente eenzelfde besluit genomen en daar zijn mensen die zeggen, ja, maar het is toch gewoon doorgegaan. Ja, dat is niet zo. Dan moet je er echt even in verdiepen. Het enige wat daar nog bestaat, en dat is met heel veel hangen en wurgen, voor mensen die zijn hbo opgeleid, zijn bovengemiddeld getalenteerd, die werken daar voor 22 tot 25 euro per uur, bruto. Je kunt beter gaan schoonmaken, zeg ik dan. En die mensen geven dan les in alleen populaire instrumenten. Dus die geven dan les in piano, slagwerk, gitaar. Maar als je schuiftrombone wil spelen, of je wil hobo of fagot, of je wil zingen, dan kan dat al niet meer. Laat staan dat er een verbinding is met onderwijs of met de harmonie en de verenigingen. Dus dat is een enorme kaalslag. Moet je niet willen, zeg ik dan. Mag, maar je verliest iets, iets geweldigs. Dus als die lokalen beschikbaar zijn, en in het gesprek met de heer Zwaans zei ook, ja, maar de lokalen blijven beschikbaar. Ik zei, ja, maar ja, welke docent kan daar dan werken? En wie gaat het organiseren? Wie gaat de facturen versturen? Wie zorgt dat het allemaal soepel loopt? Die markt in Nederland, dames en heren, die bestaat niet. Anders dan was er al lang iemand stinkend rijk geworden van muziekschooltjes spelen. En dat is niet zo. Niemand in Nederland. Ik werk 40 jaar in deze sector. Ik heb overal in Nederland gewerkt. Er bestaat in Nederland geen goed commercieel lopende muziekschool die daar serieus verdienmodel aan heeft. Anders dan was het er al lang. Er is altijd een klein beetje subsidie nodig. Wij streven wel naar volledige kostendekkendheid op docentenniveau. Maar voor een stukje organisatie in de backbone, daar zal altijd iets voor nodig zijn, omdat anders die marktprijs zo hoog wordt dat mensen gewoon afhaken.
De heer Sperber.
Ik was ook niet voor.
Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Sijvers, een gedeelte van het antwoord heeft u al gegeven, maar ik wil toch eventjes teruggrijpen. Als we kijken, u zegt op heel veel plaatsen in Nederland hebben we ze deze onheilzame stap genomen. Hier in de omgeving is dat onder andere ook gebeurd in Hilvarenbeek en in Oosterwijk, de GOH-gemeentes waar wij mee samenwerken. Zou u mij kunnen zeggen, in Hilvarenbeek was de reden iets anders dan in Oosterwijk. In Hilvarenbeek was gewoon failliet. de organisatie die je deed en de wethouder, die heeft zelfs toen nog geprobeerd om met Factorium tot een overeenkomst te komen. Dat is niet gelukt toen. En Oosterwijk was het gewoon puur een bezuinigingsmaatregel. Wat mij interesseert is om nou te kijken, in hoeverre zou u kunnen aangeven, of u dat weet, wat nou het effect is geweest ten aanzien van de culturele samenwerking, met name met het onderwijs en ook met de integratie, de culturele integratie in zo'n gemeente als geheel?
Het is voor mijn tijd gebeurd. Ik werk anderhalf jaar bij Factorium, maar ik heb mij laten bijpraten. En ik heb begrepen, ook omdat de directeur van Tiliander in Oosterwijk goed ken, dat op het moment dat Factorium daar wegging, meteen een gat werd geslagen in de exploitatie van de Tiliander. En ik weet de bedragen niet in detail, maar ik heb mij door verschillende mensen laten vertellen dat het bedrag wat er vervolgens bij moest om de Tiliander boven water te houden, groter was dan de subsidie wat naar Factorium ging. Dus dat geeft weer aan wat je stuk schiet in dat sociale web. In Hilvarenbeek hebben ze het nog niet zo heel slecht geregeld. Want het is niet zo, en dat heb ik ook in het gesprek met de wethouders gezegd, dat het voor mij per se zo moet. Je kunt op verschillende manieren je kunstonderwijs in het dorp organiseren. En ik wil daar best over spreken. In Hilvarenbeek hebben ze een systeem bedacht met zogenaamde rugzakjes, waarbij dat subsidies blijven staan, maar alleen anders verdeeld wordt. Dat is administratief een wat zwaarder systeem. Ik zou niet weten of ze er op dit moment blij mee zijn. Maar dat hebben ze wel overeind gehouden. Maar wat daar ook wel sterk onder druk is komen staan, is die verband met de samenwerking met onderwijs. En ik weet niet of die daar nou heel goed was, maar ik weet dat die in Goorle ontzettend goed is. En een voorbeeld is voor een heleboel plekken. We hebben hier een model bedacht samen met de scholen. Dat zijn ze nu Brabant breed aan het uitrollen. Dat is een deel van het Goorles model. Komt omdat hier, jullie hebben allemaal hele goede scholen, met hele goede mensen. Zegt waar. Ja. Dus die verbinding, ja, die is daar natuurlijk ook teloor gegaan. En denk erom, Duncan Lawrence, waar iedereen nu bij staat te feesten, is gewoon op de muziekschool begonnen. In Hellevoetsluis, maar vervolgens is hij bij Factorium de vooropleiding komen doen. Voor de Rock Academie. Die mannen die u daarnet zien staan spelen, dat zijn allemaal topmuzici, die hebben de hele wereld rondgereisd met Paul van Kimmenhaarden en andere topmuzici. Die geven hier les in Goorle. Ja, gebeurt toch maar weer. Dat is super gaaf, daar word ik wel blij van. En die mannen zijn ook allemaal begonnen op muziekschool. Hè? Ik weet niet of je thuis bent in de musical werk, maar Freek Bartels, de hele familie Bartels, ze hebben er heel veel van. Die allemaal hartstikke kritisch, allemaal begonnen op muziekschool. Dus ja.
De heer Van der Brekel, kan er iets woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, ik had vragen aan de heer Cijbers, maar daar heeft ze al beantwoord. Toen kwam hij precies vaak van, wat zijn effecten in de andere gemeentes die het niet meer doen. En het is al duidelijk van, het geeft verbindingen, en zonder om dat weg te gooien. Met het badwater, mensen hebben er vaak ook een trampoline in en ja, ze kunnen opstijgen, dus...
Mevrouw Malaya.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil de heer Cijbers eerst bedanken voor zijn gloedvolle betoog. In de Volksmond wordt vaak gedacht, Factorium is alleen muziekschool, maar uit uw verhaal blijkt al heel duidelijk dat het zoveel meer is dan dat. Zou u voor mij nog eens willen benadrukken wat wij onze kinderen ontzeggen op het moment dat Factorium het onderwijs niet meer zou kunnen bedienen?
Wat kunstenaars te bieden hebben aan het onderwijs is een wereld van verbeeldingskracht en fantasie. En daar waar de productie zich helemaal naar China heeft verplaatst, is in een land als Nederland creativiteit ons redmiddel. Wij moeten slim zijn in onze industrie en in onze dienstverlening in hele slimme dwarsverbanden. Wat wij te bieden hebben is dat we kinderen leren in een speeldomein te verkeren. En als je speelt, dan mag je onderzoeken en dan mag je allerlei dingen doen die ook fout zijn, of een beetje vies of schunnig of ergerlijk. Dat mag, want het is een speeldomein. Je mag onderzoeken. En dat is wat wij te bieden hebben. Wij leren kinderen creatief denken omdat we een nieuw domein scheppen waarin dat mag. En dat verlies je. En leerkrachten geven ook ronduit toe, dat krijgen wij nooit voor elkaar. Dat zit niet in de PABO-opleiding, maar dat is ook een heel specifiek vak. He, dus ik denk dat je dat je dat met name mist. En ik voorzie, want wij regeren is vooruitzien, dat weet het college ook, dat bedrijven zoals Factorium in de toekomst nog best les zullen geven, zeker. Heel veel les zullen geven, zeker. Maar de maatschappelijke toegevoegde waarde zit in het feit dat we kunstenaars inzetten in maatschappelijke doelen die ertoe doen. Voor het college in Tilburg is de sociale segregatie politiek-bestuurlijke uitdaging nummer 1. He, ooit zei de Amsterdamse burgemeester, hoe houden we de boel bij elkaar? Nou, dat is in Tilburg echt een issue. Dus wat het college daar doet en wat wij in gesprek met het college en de ambtenaren doen, is proberen met elkaar onze toegevoegde waarde te zoeken in hoe wij in dat sociale verband, in wijken, in buurten, een rol kunnen spelen. En dat is in een grote stad veel ingewikkelder dan in Goorlen. Dus hier gebeurt het, daar willen ze het graag hebben, en hier zeggen ze dan, we stoppen ermee, dat is niet slim.
De heer Gabriels.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een vraag aan u en dat gaat meer over de verhoudingen Tilburg-Goorlen. Is voor mij een beetje onduidelijk. Dus u krijgt subsidie van Goorlen, maar u krijgt ook subsidie van Tilburg. Hoe wordt dat nou, is dat in balans? Is het niet zo dat Tilburg meer subsidie geeft en wij in verhouding minder? Of misschien geven wij wel meer of minder? Valt daar iets van te zeggen? En hoe zit zo'n verdeelsleutel dan in elkaar?
Ja, dat is een hele goede vraag. We hebben een hele zakelijke verhouding met elkaar. Dus we hebben een, en ik kan u die jaarrekening aanreiken als u dat prijs opstelt. Daar is Tilburg en Goorlen volledig ontvlochten. Dat zie je in de prestatiecijfers, maar dat zie je ook in de financiële onderbouwing van het hele verhaal. Dus feitelijk hebben wij met het college een koopcontract, een contract, waarvan de gemeente zegt, dit kopen wij bij jullie in. En dan zeg ik heel eerlijk, dat is goed, maar dan is dit, in dit geval 180k, is de overheid die nodig is. He, dus administratie, receptie, telefoon, inschrijvingen, die hele winkel die moet draaien. Alle coördinatie die daarvoor nodig is. En daar betaalt Tilburg naar rato natuurlijk veel en veel meer aan. Maar dat hebben we helemaal uit elkaar gesplitst. Tot en met de vermogenspositie toe. Want die is natuurlijk ook belangrijk. Als ik een bedrijf moet runnen en ik moet op een bepaalde dag mensen gaan ontslaan, dan gaat dat heel veel geld kosten. En u moet weten dat Factorium de docenten heeft overgenomen van de gemeente in 2005. Toen heeft u tegen mijn voorgangers gezegd, hier heeft u ze. En hier heeft u ook de werkgeversverplichtingen. Als u dan een paar jaar later zegt, u trekt de stekker eruit en ik mag het oplossen, dan heeft u wel een probleem, dat zeg ik alvast. Want ik ga dat niet alleen oplossen, dat kan niet. Bovendien is de vermogenspositie nihil. Ik mag namelijk volgens het subsidiereglement heel weinig eigen vermogen bouwen. Dus als ik dan naar de rechter stap, dan heb ik een goede zaak, want dan zeg ik tegen de rechter, in één keer bouwen ze het hele handeltje af en ze willen niet betalen. En ik kan het niet betalen, want ik mocht het niet binnen de subsidieverordening. Dus dat is zo specifiek, dat wordt dan heel zorgvuldig gemonitord.
Heeft u dan in die, toen 2005 uw personeel overnam, van de gemeente Goorlen hebben nu over, neem ik aan?
Ja.
Heeft u toen ook, of uw voorgangers dan, goed op papier gezet dat als zo'n situatie als nu zou kunnen ontstaan, hoe we dan met elkaar omgaan?
Dat is in een sociaal statuut vastgelegd,
ja.
Toen dat gebeurd is. En daar is niet expliciet in vastgelegd wat er gebeurt als de subsidierelatie beëindigd zou worden.
Nee.
Maar dat gaat misschien ook niet gebeuren.
Ik hoop ook van niet, maar dan spreek ik voor mijn beurt.
Ja.
Mevrouw Kriens, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil nog even inspringen op die sociale beestjes die wij zijn, want dat vind ik zo'n mooie metafoor. En het plopt mij ineens in mijn hoofd. Dat we hebben de mond vol van inclusieve samenleving, iedereen moet meedoen en iedereen krijgt kansen. En het plopt ineens in mijn hoofd op dat ik bij een dansvoorstelling was bij Van Factorium, dat er kindjes van 4 tot meiden van 18 daar bezig waren. Alle kleuren, alle afkomsten. De zaal zat vol met een gemengd publiek en ik denk, ja, zo moet het zijn. En waar zie je dat? Dat zie je dus alleen, denk ik, in dat soort voorstellingen. Dus ik zou zeggen, het ene beestje heeft veel meer kansen dan de andere, meestal. Laten we alsjeblieft zorgen dat ze allemaal bij elkaar blijven en evenveel kansen krijgen. En Factorium is daar een heel mooi voorbeeld van.
Mevrouw Brederode.
Ja, als ik nou begin te praten, lijkt net of ik het knuppel in de hoendronk doe. Dus ik waarschuw maar eventjes. Ik vraag me af, wat kan Factorium doen om op een andere manier aan geld te komen om dat stuk te faciliteren voor zichzelf?
Ja, dat is een goede vraag, want die is natuurlijk vaak gesteld, hè, in het culturele domein. En als ik even mag aansluiten bij mevrouw Kriens, als ik zeg dat een mens een sociaal beestje is, dan is het fijne, en dan gaat het niet eens over Factorium, maar dan is het fijne van muziek, theater en dans, is dat dat mensen verbindt. He, zelfs in de oorlog, in de kelders, er wordt gezongen, er wordt gedanst, het is troostrijk. Dus als je het hebt over een inclusieve samenleving, dan moet je wel iets doen met elkaar. Het mooie van theater, muziek en dans is dat je dan iets doet, je viert iets met elkaar. En ik zeg daarvan, dat wil je maatschappelijk of dat wil je niet. Want nogmaals, als er een betalende markt was, als ASML het belangrijk genoeg vindt om mij te betalen, dan hadden ze dat wel gedaan. Maar ASML heeft een ander belang. Die gaan mij niet betalen. Dus je komt daarbij een stukje maatschappelijk, maatschappelijke investering uit. En ik vind het terecht als vervolgens de politiek zegt, en wat lever je daarvoor? Dus welke bijdrage lever je dan aan de samenleving? En dan is het vervolgens aan de politiek om te zeggen of het dat waard is, ja of nee. Maar ik denk dat je altijd een stukje maatschappelijk geld daarin moet blijven steken als je dat wil. Al is het maar om die verbindingen te maken. Hè? Want die mensen van de harmonie gaan toch wel spelen. Hè? Maar het moet net iets meer zijn dan dat.
Ik heb... Ik dacht dat ik nog niet klaar. Ik dacht van, u hebt iedereen gevraagd om te steunen en ons tot inzicht te brengen, want dat zouden wij niet hebben, denk ik dan, want dat impliceert dat een beetje. Denk ik wat jammer dat dat dus een handtekening is zo makkelijk gezet. Waarom had u geen donatie aangekoppeld om een donateurs te verzamelen voor uw dingen?
Oh, dat is heel simpel. Ik kan geen bedrijf runnen met 130 mensen in vaste dienst op donaties. Nee, dat mag u zeggen. Maar dat kan niet. Nee, maar ik heb een collega die runt een bedrijf van 6,5 miljoen. En die zat in een serviceclub. Ik zal niet zeggen welke. En die heeft verteld wat hij deed. Ook 140 medewerkers. En daarna, die zat naast de directeur van een groot metaalbedrijf. En nadat ze daar een uur over gesproken hadden, zei die man, en wat doet u verder voor de kost? Waarop die directeur zei, ik heb toch net verteld dat ik een bedrijf leid van 6 miljoen. Ja, zegt hij, maar dat is in de cultuur. Maar wat doet u voor de kost? Ja, daar laat je zien hoe diep dat zit. Dat is heel ingewikkeld. Maar ik zeg nogmaals, als je het concertgebouw in de lucht wil houden, als je Duncan Lawrence het types wil opvoeden, dan zul je daar een stukje maatschappelijk geld in moeten stoppen. En dat is de jeu van onze samenleving.
Overigens heb ik wel heel veel optredens gezien bij het Songfestival. Ik wou zeggen, nou, die zijn niet in Tilburg of Goorl opgeleid.
Dat kunnen we goed zien, ja.
Wie heeft er nog vragen? Ik zie nog de mevrouw Van der Hout en de heer Beekmans. Ja, mevrouw Van der Hout.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog even een vraag terugkomend op de positie van Goorl en Tilburg. Is er iets, want heel zakelijk en gescheiden, maar is er iets te winnen als daar meer samenwerking tot stand kan komen? En eventueel ook met andere omliggende gemeenten?
Dat is in 2005, door die samen te voegen, is die winst in feite geboekt. Want de docenten die hier nu lesgeven, die kunnen hier lesgeven. Je geeft hier bijvoorbeeld, ik zeg maar, 3 uur les. Maar dat doen ze omdat ze in totaal een contract krijgen voor 20 uur. Omdat ze ook 17 uur in Tilburg lesgeven. En die versnippering, dat is ook wat er misgaat in die zogenaamde commerciële markt. Die versnippering, die maakt dat mensen zich helemaal suf reizen en uiteindelijk niet in een echt dienstverband goed kunnen functioneren. Dus ik ben ervan overtuigd dat juist in de samenwerking tussen die gemeentes die kwaliteit geborgd kan worden. Schaalgrootte.
De heer Beekmans.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Sijbers, u had het over van 3 ton maakt u 6,5 ton. En daarna heeft u het over 180.000 euro overhead. Blijft die 180.000 euro ook gelijk bij die 6,5 ton? Of stijgt die ook naar ratio?
Misschien ben ik niet duidelijk geweest. Die 6,5 ton, daarvan zou je kunnen verwachten, naar rato van 30% overheid, dat dat ongeveer 220.000 euro overheid zou kosten. Maar het kost 40.000 euro minder, omdat we dat heel efficiënt en doelmatig doen. En dat is voor veel overheden heel belangrijk, dat dat geld uiteindelijk bij de burger terechtkomt en niet blijft hangen in een te dure organisatie. En daarmee wilde ik vooral zeggen, daar zijn we zeker niet.
Ja, oké, dank u wel. Dat was nu duidelijk.
Ja.
Dank u. Dat waren, volgens mij zijn er voldoende vragen gesteld. Dank u voor uw inspreken. U kunt blijven om de vervolg van de vergadering te bekijken, hoe het aan orde gaat. En dan gaan wij verder met de volgende ronde. Dank u. We gaan verder met een algemene ronde waar we iedere partij de mogelijkheid krijgt om op de voorjaarsnota in het algemeen in te gaan. Ik heb vernomen dat namens de gehele raad ook de heer Verhoeven eerst een statement gaat maken. De heer Verhoeven.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, allereerst wil ik het college namens de hele gemeenteraad danken voor het toezenden van de voorjaarsnota en het vele werk wat zij samen met de ambtenaren onder grote tijdsdruk hebben verzet om dit document tijdig naar ons toe te zenden. Helaas zijn wij als raad niet gelukkig met de gekozen opzet en het proces om te komen tot de nu voorliggende voorjaarsnota. Wij als raad hadden graag een kadernota gezien die was gebaseerd op hoofdlijnen in plaats van een begroting light. Raadsbreed is daarom besloten dit proces anders in te steken dan aanvankelijk was voorzien. Voorzitter, vanavond zullen alle fracties kaders aan het college meegeven, zodat zij weten waarop de begroting van 2020 in oktober kan worden gebaseerd. Graag gaan wij in de tussenliggende periode met het college en onze inwoners in gesprek om invulling te geven aan de uitdagingen die onze gemeente te wachten staan. Op de besluitvormende vergadering van 3 juni mag u daarom een gezamenlijk amendement verwachten waarin de raad aangeeft kennis te nemen van de voorliggende nota in plaats van ermee in te stemmen. In een aansluitende motie zal vervolgens een procesvoorstel aan u worden gedaan om te komen tot de begroting van 2020. Dat was hem zover.
Dank u, heer Verhoeven. Nu krijgt iedere partij de mogelijkheid om de eigen kaders aan te geven wat ze belangrijk vinden, wat er in de begroting wordt opgenomen. Ik wil het woord weer geven aan de heer Verhoeven.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, op de wind van gisteren kun je vandaag niet zeilen. Zoals het eruit ziet worden we geconfronteerd met een grote financiële uitdaging. Een uitdaging die mogelijk kan leiden tot lastige keuzes. Keuzes die het college al gemaakt lijkt te hebben, maar waar Lijster Goorlen nog niet van overtuigd is. Nog niet. Ook wij zijn niet blind voor de wereld om ons heen en zien dat onze ambities uit ons verkiezingsprogramma en het bestuursakkoord steeds verder onder druk komen te staan. Door taken te decentraliseren en het gemeentefonds te plunderen heeft Den Haag ervoor gezorgd dat praktisch alle gemeenten, ook de onze, nu grote tekorten presenteren. Voorzitter, wij zijn niet voor zuinigheid die wijsheid bedriegt. Lijster Goorle is van mening dat Goorle een financieel gezonde gemeente is die tegen een stootje kan. Ook in de afgelopen jaren waren de meerjarenramingen in eerste instantie negatief om vervolgens een hard werk positief af te sluiten. Hierdoor hebben we wat gespaard en dat geeft ons als raad nu de tijd om met onze inwoners in gesprek te gaan. Graag zien wij in een kunst- en cultuurnota de vraag beantwoord: we weten wat kunst en cultuur ons kost, maar kennen we ook de waarde ervan? Iets wat voor ons overigens ook geldt voor sport en onderwijs. Voorzitter, op basis van deze uitkomsten willen wij vervolgens keuzes maken. Voorzitter, als het geld op is, is het kopen gedaan. Mocht het blijken dat er uiteindelijk bezuinigd moet worden, dan zal Lijster Goorle haar verantwoordelijkheid hierin nemen. Wel verwachten we dat er in de tussentijd ook gekeken wordt naar mogelijkheden om zelf geld te genereren. Wij denken dan aan zaken waarbij we onze inwoners niet direct belasten, zoals bijvoorbeeld de plaatsen van de reclamezuilen of een actieve grondbeleid. Maar wij dagen het college nadrukkelijk ook uit om met andere plannen te komen. Lijster Goorle hecht veel waarde aan de sociale structuren en het rijke verenigingsleven in Goorle en in Riel. Als we de OZB per huishouden met 1 of 2 euro per maand moeten verhogen om deze in stand te houden, dan valt hier met ons over te praten. Tot slot, voorzitter. Wij denken ook dat er nog lucht zit in de gemeentelijke organisatie. Misschien niet in de bezetting, dan wel in de kosten van de inhuur van tijdelijke medewerkers. De overschrijdingen zijn simpelweg te hoog en niet meer uit te leggen. Wij verwachten van het college dan ook dat zij snel grip op deze zaak krijgen en de kansen benut die een intensievere samenwerking met Hilvarenbeek en Oosterwijk kan bieden. Tot zover, dankjewel.
Dank u, de heer Verhoeven. Namens Proactief Goorlen, mevrouw Van Neerven.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik het maar heel helder stellen. Ook Proactief Goorlen kan zich niet vinden in de voorjaarsnota. En ook wij zullen dus inderdaad niet met deze voorjaarsnota kunnen instemmen. Waar zit voor ons het probleem? Zoals al eerder aangegeven is, dit is meer een begroting. Tweede punt. Het raadsvoorstel zegt dan ook, als je het heel goed leest, dat als we hiermee in gaan stemmen, we ja zeggen tegen de kaders. Zo staat het er. Maar het zijn geen kaders, het zijn gedetailleerde keuzes die zijn gemaakt. En die doen we pas later in het jaar. We kunnen ons heel goed voorstellen dat er keihard is gewerkt om de voorjaarsnota op tijd af te krijgen. Inderdaad, respect daarvoor. Ondanks dat maakt de voorjaarsnota echter volgens ons een niet professionele indruk. De uitwerking van de programma's is namelijk niet consistent. Programma deel 1 is bijvoorbeeld heel erg gedetailleerd uitgewerkt en de andere programmaonderdelen die zijn veel beperkter uitgewerkt en informatie ontbreekt enzovoort. Kortom, wat ons betreft geen goede uitstraling. Over het proces, we hebben erg veel moeite met het gegeven dat al voordat de Raad een besluit kon nemen over de kaders voor de begroting 2020, er al aan betrokken inwoners, organisaties en de pers is medegedeeld dat er flink bezuinigd moest worden en op welke posten. Waarom is dat? We kunnen ons voorstellen dat dit voortgekomen is, die communicatie, uit een gevoel van betrokkenheid en wens om zorgvuldig te communiceren. Maar wij vinden het niet slim. Je spreekt namelijk voor je beurt en je creëert een boel onrust in Goorlen en Riel. Wij vinden dit eigenlijk onbegrijpelijk en zorgelijk. Deze gang van zaken wekt de indruk dat er te veel focus is gelegd op het sluitend krijgen van de begroting. En dat met de tikkende klok op de achtergrond van de Raad, die blijkbaar op tijd zijn stukken moest krijgen. Terwijl het college ook duidelijk heeft aangegeven dat de organisatie onder druk staat. Waarom is er niet gekozen voor beheersing, rust, nadenken en bijvoorbeeld 2 weken uitstelvragen? Dat had een heleboel werk, onrust en wellicht ook ongewenste beeldvorming gescheeld. We zitten hier om kaders mee te geven. De kaders voor de begroting 2020 zijn, wat Proactief Goorlen betreft, durven ze te gaan voor een niet sluitende begroting voor 2020. Daarmee geven we een signaal af aan de overheid en er schijnen dus andere gemeentes ook al hiervoor te kiezen. We vinden dan wel, sturen dan wel op aan op een sluitende begroting in 2023 en neem dan beheersmaatregelen die ervoor zorgen dat er meer grip op de kosten komt. Kies er bijvoorbeeld ook eens voor, of durf dat eens, om de uitgaven aan de gemeenschappelijke regelingen op een nullijn te houden. Zoek dat maar uit of daar de mogelijkheden voor zijn. Kader nummer 2. Op duurzaamheid mag wat ons betreft niet bezuinigd worden. In het belang van het bereiken van de duurzame doelstellingen en voor een Goorlen dat ook voor de generaties na ons een gezonde en fijne en leef- en werkomgeving biedt. Duurzaamheid staat voorop wat ons betreft. Op het gebied van sociaal domein, kader nummer 3, investeer in preventie en integrale aanpak. Dat kader geeft de voorjaarsnota wel en dat moet wat ons betreft behouden blijven. 4. Op het gebied van cultuur. Zonder visie op cultuur, vastgelegd in een cultuurnota, geen bezuinigingen op cultuur. Proces, kader nummer 5. Betrek ook inwoners bij het opstellen van de kaders voor de begroting 2020 en ook voor de jaren daarna. Dat is namelijk best goed mogelijk. En hiermee sluiten we ook aan bij de doelstellingen van de Goolse democratie. En dan kom ik op ons laatste punt. Juist om die Goolse democratie goed te kunnen bewerkstelligen, goed te kunnen realiseren, zal ook op de Griffie bijvoorbeeld ingestoken moeten worden op behoud van kwaliteit en capaciteit. Dat waren de kaders van Proactief Goorlen. Dank u wel.
Dank u, mevrouw Van Neerven. Namens D66, de heer Verheijen.
Dank u wel, voorzitter. Dan zit mijn jas vast.
Ik zal even... Nee.
Wilt u allemaal... Ik blijf gewoon op de stoel zitten.
Even de ogen dicht doen. Even de ogen dicht.
Ja.
Het zal wellicht geen verrassing zijn, maar D66 kan niet voor, instemmen met dit raadsvoorstel voorjaarsnota 2020. Voor ons is een sterke financiële positie van de gemeente Goorlen belangrijk, omdat het ook voor de toekomst of voor in de toekomst zorgt voor de beste plek om te wonen. Dat willen we heel erg graag handhaven. Goorlen en Riel maken we samen. Met deze leus zijn wij de gemeenteraad ingestapt, zijn wij gekozen. En voor D66 betekent dat, als we dus inderdaad moeten gaan werken naar een sterke financiële positie voor ons dorp, dan doen we dat ook samen, dus ook met D66. Het college heeft afweging gemaakt in de voorjaarsnota die we als D66 niet kunnen ondersteunen. Wij zijn de Onderwijspartij van Nederland, dus ook van Goorlen. En de voorstellen van dit college raken vooral het onderwijs heel erg hard. Voorgestelde bezuinigingen op cultuur, educatie, schoolconciërges mist enige visie en onderbouwing. Elke dag worden de gevolgen van de verandering van ons klimaat duidelijker. Daarom is D66 er groot voorstander van een snelle energietransactie die betaalbaar is voor elke inwoner van Goorlen en Riel. Dit college stelt in de voorjaarsnota geen enkel beleid om deze energietransitie waar te maken. Sterker nog, het schrapt dat klein beetje geld om onze inwoners te helpen om deze transitie in te zetten. Nog 3 pagina's. Nee. Buiten de inhoudelijke bezwaren vindt D66 de kwaliteit van deze voorjaarsnota onvoldoende. Zo lijken de voorgestelde bezuinigingen lukraak genomen zonder enige visie. D66 vindt het vreemd dat beleidsvoorstellen passend bij het bestuursakkoord duurzaam en dienstbaar niet te vinden zijn. De gevolgen van deze financiële positie van de gemeente ten gevolge van deze voorjaarsnota zijn niet te vinden. Uitgangspunten voor de begroting van 2020, zoals het inflatiecijfer, loonkostenstijging, lijken ons irreëel en zijn niet in lijn met de getallen van CBS. En om mijn verhaal kort te maken, wij kunnen onszelf in de kaders die zojuist door onze collega's gesteld zijn, vinden. Dank u wel.
Dank u, heer Verheijen. Namens de Arbeiderspartij Goorlen Riel, de heer De Laat.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij kunnen niet instemmen met deze voorjaarsnota. Het is absoluut niet onze voorjaarsnota. Het college komt met bezuinigingsvoorstellen. Ja, mijn haar ging recht overeind staan en ik heb nogal lang haar. Ja. Maar vooral op cultureel gebied, op duurzaamheid. Duurzaamheid is iets waarop staat in het bestuursakkoord. Daar wordt zomaar op bezuinigd. Ja, wat ons betreft gaat de voorjaarsnota gewoon terug naar het college met het verzoek het huiswerk nog eens een keer opnieuw te maken. En dan zullen wij er wel bij vertellen hoe ze het huiswerk opnieuw moeten maken. En de volgende ronde wil ik graag gedetailleerder op ingaan op een aantal punten die in de voorjaarsnota staan. En ik zal bij voorbaat zeggen, want andere keren kreeg ik terug waar denkt meneer De Laat aan het geld vandaan te halen. Daar heb ik ook een paar heel mooie suggesties voor. Tot zover, voorzitter.
Dank u, heer De Laat. Namens de Partij van de Arbeid, mevrouw Kriens.
Dank u wel, voorzitter. Het is een bijzondere avond. De fracties gaan niet mee in het voorstel van het college, ook de PvdA niet. En veel Goorlen en Rielenaren hebben zich luid en duidelijk laten horen vanavond. En eigenlijk geweldig om te zien. Dit is pure democratie. En daar staan we voor. Wat ons betreft toont dit aan, en ik citeer onze burgemeester in een andere context, we zijn niet alleen maar ballenfrutters, we zijn een dorp met ballen. En dat zien we vanavond. En we doen zoveel goeds eigenlijk op het gebied van preventie. De wijkgebouwen blijven overeind, we helpen de laaggeletterden, de inburgeraars, mensen met dementie, de mantelzorgers enzovoorts. En het college heeft ook een prima band met de vrijwilligers en de professionals die dit allemaal voor ons uitvoeren, die ambitie. En in 2017 zijn we zelfs uitgeroepen tot een gouden sociale gemeente. Terecht, want preventie levert heel veel op. Ik noem 2 voorbeelden. Dankzij Stichting Met Je Hart heb ik meegemaakt dat een ouder iemand helemaal opbloeit en niet meer zo vaak naar de huisarts hoeft. Of denk aan een mantelzorger die tijdens de musicallessen weer even helemaal de accu kan opladen. En zo zijn er vast nog duizenden van die voorbeelden. Deze voorzieningen zijn gewoon goud waard. Maar dat is heel lastig aan te tonen met harde euro's. En waarom zijn we nu met z'n allen zo boos en geschokt door het voorstel om te bezuinigen op Factorium? Waarschijnlijk gaat het hierom. Omdat het heel veel mensen persoonlijk raakt. 10.000 hoor ik net. Omdat het een groot sociaal netwerk aantast. Omdat cultuur bijdraagt aan ontwikkeling en ontspanning. Omdat we kinderen duperen die dit heel hard nodig hebben. Omdat de gemeente zo niet overkomt als een betrouwbare samenwerkingspartner. Omdat er geen lange termijnvisie achter zit, het lijkt op paniekvoetbal. De Partij van de Arbeid geeft het college ook graag kaders mee. Ik noem ze even op. Laat je niet leiden door de waan van de dag. Blijf focussen op je ambities. Verzamel input vanuit de inwoners. Geef effecten van bezuinigingen aan op langere termijn. Bezuinig niet op preventie als er maatschappelijk rendement tegenover staat. Bezuinig niet op ambtelijke capaciteit als dat de dienstverlening aantast. Zet in op duurzaamheid. Zet in op actief grondbeleid. Bekijk of energieopwekken in eigen beheer een verdienmodel kan zijn voor de gemeente. Probeer creatiever te denken. Draai niet alleen aan de vertrouwde knoppen. Streef naar een sluitende begroting, maar bedenk dat dit niet het ultieme doel is. En zie deze avond alsjeblieft als een belangrijke les. Geen losse flodders meer. Tot slot nog een hartekreet uit de PvdA. Breek wat goed is niet af. Hier in huis hangt een bordje met Gouden Sociale Gemeente. En dat is geen flauwekul. Dat staat ergens voor. Over 3 jaar willen we nog steeds trots langs dit bordje lopen. Dank je wel.
Dank je wel, mevrouw Kriens. Namens de SP, de heer Van der Brekel.
Ja. Dank u wel, voorzitter. De SP keurt deze voorstel een stoot af. Waarom? Omdat de burgers onnodig bang maakt met bezuinigingen op de muziekschool en schoolconciërges. Dat terwijl we nog niet zeker weten hoeveel geld we aan het Rijk krijgen ter compensatie voor jeugdzorg. Ons kader voor de begroting. Kijk eerst wat u in eigen huis kan snijden. Niet door een arm uit de samenleving te snijden, wat het spelen van een muziekinstrument beperkt. Dus er kunnen keuzes gemaakt worden. Stelt de SP ook de teleur dat niet gekeken is naar het gemeentehuis zelf, waar u ongeveer 3 ton in steekt, komend jaar eenmalig, en de extra wethoudersuren van 120.000 euro in stand blijft. Daarbij worden voorstellen gedaan voor extra banen die nu niet noodzakelijk zijn. Kijk naar de trainees. Wij zijn totaal niet zeker dat ze blijven. Over onzekerheden gesproken, de 8 ton voor het mail kan niet onderbouwd worden. Wat de SP nog het kwaadst maakt, is dat er geen antwoord op de volgende vraag kan gegeven worden. Wat de effecten zijn van het gebruik van het Factorium in andere gemeentes. De heer Sijbers heeft er net al verteld, die kan het wel vertellen. Het antwoord dat we krijgen, we hebben tijd tekort. Terwijl in de voorjaarsnota de aanname wordt gedaan dat daar prima gaat. Dan ga je er toch vanuit dat als zo'n voorstel gedaan wordt, dat daarover is nagedacht. Dus niet. Met het antwoord dat het tijd tekort is, komt u niet weg. De raad heeft aangegeven u meer tijd te willen geven. Dat heeft u niet aangenomen. Door de vele vragen die deze voorstel nog meer oproept, dat staat deze stoel zeer wankel. Wat de SP betreft, de wankel voor instemming van onze fractie. Dat was het. En dadelijk kan wij beide van onze partij in op de inhoud.
Dank u, de heer Van der Brekel. Namens de VVD, mevrouw Van Brederode.
Dat heb je als je een van de laatste bent. Dan is al heel veel voor je weggekaapt. Ik ga dus ook niet meer in op alles op waarom we het niet willen steunen. Want die argumenten zijn eigenlijk wel een beetje genoemd. Ik ga als van namens de VVD... willen wij graag meer zelf meekijken waar ook wel echt bezuinigd kan worden. Dus ik wil liever de kaders die de VVD heeft graag naar voren brengen. De VVD wil komen tot een totaal afweging van alle niet-wettelijke taken en van alle opgepluste wettelijke taken. Dus niet alleen maar wat nu op benoemd is. Volgens ons zijn er nog meer punten. Daarvoor wil de VVD deze taken tegen het licht houden en beoordelen. Op toegevoegde waarde voor de lokale samenleving en om de mogelijkheden tot zodanige vergroting van het eigen inkomen dat geen bijdrage van de gemeente meer nodig is. Dat zijn dus de criteria waar wij het heel erg goed langs willen afleggen. De VVD koerst primair op vergroting van de zelfredzaamheid van onze burgers en van onze instellingen voor sport en cultuur. Daar waar de participatie in gevaar zou komen, wil de VVD een vangnet in stand houden. Voor deze beoordeling verzoeken wij het college om met een overzicht te komen van alle niet-wettelijke taken, van alle opgepluste wettelijke taken, alsmede kosten daarvan voor de gemeente. Dat is, hebben wij nodig om onze afwegingen te kunnen maken.
Dank u, mevrouw van Brederode. Namens de CDA, mevrouw Van der Wiel.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, beste raadsleden, college, mensen op de tribune en thuis. De boodschap van vanavond is duidelijk. Ook het CDA Goorle-Riel beschouwt het stuk dat voor ons ligt niet als voorjaarsnota, maar als een voorzet op de begroting waaraan wij zelf geen richting hebben kunnen geven. Wij willen het vanavond dan ook niet inhoudelijk hebben over het raadsvoorstel, maar nemen wel graag de uitnodiging van het college aan om na de zomer concreet naar de opbouw van de begroting te kijken. Met de input van ons allen vanavond. Dienstbaar en duurzaam, dat zijn de kernwoorden van het bestuursakkoord en daar zijn al stappen in gezet. Het college en de ambtenaren worden daar ook voor gecomplimenteerd. Het gaat dus niet onopgemerkt voorbij. Helaas gaat het nog niet altijd goed, want het stuk dat nu de voorjaarsnota heet, bewijst. Die dienstbaarheid en duurzaamheid moeten leidend blijven met het oog op de begroting voor 2020. De organisatie en haar medewerkers zijn daarin onmisbaar. De Griffie moet beschikken over voldoende capaciteit en kwaliteit om de uitdagingen en ambities te kunnen realiseren. En de organisatie als geheel moet in stabieler vaarwater terechtkomen. Daarnaast willen we het accent leggen op de samenhang tussen het sociaal domein en het kunnen voorkomen van intensieve en langdurige jeugdhulp. Mede vanuit die gedachte willen wij Factorium en haar medestanders in zulke grote getalen aanwezig vanavond laten weten dat wij ze gehoord hebben. Luid en duidelijk. En daarbij bedoelen we niet alleen het muzikale intermezzo van zojuist. Deze geluiden vormen wat ons betreft ook een kader. Cultuur zit namelijk in het DNA van Goorle. Het CDA beseft dat het niet meer aanbieden van culturele vormingen in Goorle vergelijkbaar is, niet met de sluiting van muziekscholen, maar met het dempen van de vennen in Oosterwijk of het asfalteren van het Vrijthof in Beek. De ziel van ons dorp is ermee verweven. Tot slot danken wij ook het college voor het mede ondertekenen van de brandbrief van VNG aan het kabinet. De brief met de oproep om meer geld ter beschikking te stellen voor jeugdzorg, om ervoor te zorgen dat de mensen die extra hulp nodig hebben niet in de kou worden gezet. Het kan niet zo zijn dat wij als gemeente door een structurele onderfinanciering vanuit het Rijk in onze eigen activiteiten moeten gaan snijden. Zeker niet als het Rijk zelf met een overschot op de balans eindigt. We zouden er volgens het kabinet immers allemaal op vooruit moeten gaan. Als signaal naar de provincie en uiteindelijk naar Den Haag moeten we overwegen om met een niet sluitende begroting te komen. Daarom roept het CDA het college ook op om zich aan te sluiten bij de oproep van wethouder Mulder in Renkum om gezamenlijk moties in te dienen over jeugdzorg, beschermd wonen en WMO tijdens het VNG-jaarcongres op 4 en 5 juni. Tot zover de overwegingen van het CDA Goorle-Riel. Dank u wel, voorzitter.
Dank u, mevrouw Van der Wiel. Ja, is er vanuit het college nu behoefte om te reageren?
Er is natuurlijk wel behoefte om te reageren, maar wij willen daar graag even een schorsing voor. En ik denk dan zeker wel aan een kwartier.
Oké, een schorsing van een kwartier.
Kan ik, voorzitter, maar even een punt maken. Kan de wethouder niet dadelijk doen? We gaan het straks nog over de inhoud hebben.
Nou, ik wil eigenlijk eerst ook een reactie van het college krijgen. En dat kunnen we dan ook betrekken bij een volgende ronde.
Oké, maar dan moeten we dadelijk weer, denk ik, schorsen.